Looking for a fun way to win up to 25 times your money this football season? Test your skills on Prize Picks, the most exciting way to play daily fantasy sports. Just select two or more players, pick more or less on their projection for a wide variety of statistics, and place your entry. It's as easy as that. If you have the skills, you can turn $10 into $250 with just a few taps. Easy gameplay, quick withdrawals, and an enormous selection of players and stat options are what make Prize Picks the number one daily fantasy sports app. Ready to test your skills? Join the Prize Picks community of more than 7 million football fans who have already signed up. Right now, Prize Picks will match your first deposit up to $100. Just visit prizepicks.com/get100 and use code GET100. That's code GET100 at prizepicks.com/get100 for a first deposit matchup to $100. Prize Picks, daily fantasy sports made easy.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
De ronde van Burgos, de ronde van Denemarken, de ronde van Portugal, de ronde van de Limousin zijn momenteel allemaal bezig. En dan begint vandaag ook nog eens de Arctic Race of Norway. En dan heb je nog verschillende eendaagse wedstrijden. Kortom, het is heel druk in aanloop naar de ronde van Spanje. En in deze aflevering gaan we proberen wat orde in de chaos te brengen. Maar we beginnen met dopingnieuws bij Jumbo-Visma. Want daar is voor het eerst in 10 jaar weer iemand op non-actief gezet. Hoe dat precies zit, ga je horen in deze aflevering van de Wielerflits podcast. Deze week maak ik de podcast samen met collega's Raymond Kerkhoffs en Nick Doup. Jury die is nog even aan het bijkomen van het WK wielrennen en heeft dus een weekje vakantie. En Nick, jij zat gisteren achter de knoppen toen ineens vanuit het niets dat tweetje, of x'je moeten we nu tegenwoordig zeggen, de lucht in werd gestuurd door Jumbo-Visma. En wat gebeurde er toen?
Nou, ik kreeg het via jou doorgestuurd. Ik was met wat anders bezig en op een gegeven moment, ja, dan moet je even twee keer lezen. Want dan zie je opeens een heel officieel statement van Jumbo-Visma, waar geen linkje verder bij zit, alleen een plaatje. En iets met een positieve test. Nou, dan dachten we de laatste jaren vooral aan corona. Maar het is inderdaad een schorsing van Michel Hesman, de Duitser, die betrapt is, om het zo te zeggen. Out of competition. Volgens mij was het 14 juni in Duitsland. En daarbij heeft de ploeg laten weten dat het gaat om een middel wat in een medicijn gevonden is. En toen moest ik inderdaad even gaan zoeken. En dan ging het eigenlijk, makkelijk gezegd, om een vochtafdrijvend middel. Ook wel een plaspil genoemd. Ja, en bij dat middel moet je toch vaak gaan denken. Het is officieel niet verboden. Het is wel verboden. Het is niet prestatiebevorderend, een plaspil. Maar het kan heel erg iets maskeren of verbergen. En mede daarom is het, ja, eigenlijk verboden in de sport. En Jumbo-Visma heeft aangegeven dat ze, ja, het onderzoek gaan afwachten, want zij zijn ingelicht. En dan is het nu afwachten wat er gaat gebeuren met Hesman, met de aas, of er moet een B-staal waarschijnlijk aangevraagd worden. En wat dan precies de situatie is, want voorlopig is hij op non-actief gesteld inderdaad, voorlopig geschorst. En inderdaad, 10 jaar, dat is aardig lang. En dat soort vragen maalden al meteen door onze hoofden, volgens mij. Van, joh, wat betekent dit? Want het is een dopingzaak, als je het zo wil noemen. Dat mag ook, volgens mij. En het is Jumbo-Visma. En dat is toch de beste ploeg van de wereld op dit moment.
Ja, Raymond, hoe heb jij ernaar gekeken?
Ja, je schrikt toch wel weer als je zo'n bericht krijgt. Al moet ik zeggen, na die 30 jaar dat ik in het wielrennen zit, heb ik zoveel positieve dopingzaken meegemaakt. Heb ik zoveel verrassende renners gezien die toch betrapt werden. Het lijkt op het ogenblik allemaal een stuk schoner in de wielersport. En ik ben ook overtuigd dat we de EPO-jaren en de jaren van de bloedtransfusies echt ver achter ons hebben. Maar er zal echt nog wel ook voldoende in het wielrennen gebeuren. We zitten echt niet naar een heel schoon peloton te kijken. Ja, en dan een plaspil, een vochtafdrijvend middel. Vooral zoals Nick zegt, is het een een maskeringsmiddel. Met de informatie die we nu hebben, ja, dat roept nou meer informatie. Dit is eigenlijk nog te beperkt. Heeft hij om een of andere medische reden iets genomen, dan denk ik van ja, dat had meteen eigenlijk al in zo'n persbericht naar buiten moeten komen. De informatie was gewoon heel sumier. Maar voor Jumbo-Visma is dit natuurlijk heel slecht. Als we naar het verleden van de ploeg gaan kijken, de laatste betrapte renner is Luis Leon Sanchez. Daarna hebben ze eigenlijk nooit meer een echt dopinggeval gehad. Ja, juist nu ze ook op zoek zijn naar een nieuwe sponsor, ja, kunnen ze dit nieuws eigenlijk niet hebben.
Ja, over dat aspect komen we zo meteen nog wel even dieper te spreken. Ja, en over Sanchez gesproken, dat was natuurlijk, dan moeten we alweer 10 jaar terug, aangetrokken door de ploeg. Maar dat was een onderzoek wat wel nog ging van verder, uit zijn verdere, diepere verleden. Dus niet ten tijde van zijn rijden bij de ploeg. Want als je dan gaat kijken, ja, zijn er, en dat verbaasde me eerlijk gezegd, nog nooit een renner ten tijde dat Richard Plugge met zijn mannen het management hebben overgenomen, dat er een renner echt positief is getest. De eerste keer. En vond ik toch wel opvallend, weten dat het op het fundament gebouwd is van Rabobank, ja, waar het in het verleden natuurlijk geen zeldzaamheid was dat daar zo renners tegen de lamp liepen of later vertelden gebruikt hebben en nooit positief getest te zijn. Raymond, enkel een tweet. We hebben geen persbericht in onze mail gehad. Het is verder ook, we zijn nu zeker, wat is het, een 14 uur na het moment dat het gebracht is, zijn we verder. Is er ook verder niet meer gecommuniceerd. Moeten wij daar iets, kunnen we daar iets uit afleiden?
Nee, daar is weinig uit af te leiden. Ik denk dat je vooral, denk ik ook dat ze bang zijn geweest dat vanuit de UCI of vanuit een andere instantie heel snel gecommuniceerd gaat worden dat er een positief geval is bij Jumbo-Visma. Dus dat ze het heel belangrijk zelf hebben gevonden om als eerste in ieder geval het nieuws naar buiten te brengen. Er zal nu een onderzoek gestart gaan worden. Ik hoop dat we een beter resultaat gaan krijgen als het stuurbandje verhaal van Erik Dekker bij Rabobank. Ja, daar had ook iedereen de nodige vraagtekens over. En dat leek dus echt wel een gekunsteld stukje om de ploeg en de renner destijds vrij te spreken. Ja, dat zal nu gebeuren. Kijk, maar anderzijds, ja, we hebben in de laatste dagen van de Tour de France gezien hoe met name vanuit Frankrijk toch de aanval op Jumbo-Visma werd geopend. Ook vanuit de Franse ploegen. Ja, als je met de mensen off the record praat van de Franse teams en ook Franse journalisten, er zijn echt heel veel vermoedens van, ja, is dat wel allemaal zuiver wat bij Jumbo-Visma gebeurt? Nou, ik zeg altijd, zolang we geen bewijs hebben, kunnen we niks zeggen. En bij ons in Nederland leeft dat ook niet zo, omdat wij weten hoe deze ploeg met het verleden van Rabobank heeft willen breken. Begonnen als Blanco destijds, wat met name erop wees dat men echt afstand wilde nemen van het hele dopingverleden. Maar ja, de Franse ploegen, en ik denk dan ook met name Marc Madiot, die het biertje van Richard Plugge langs zich heen heeft gekregen, ja, die zullen nu echt wel een beetje gaan stoken van Jumbo-Visma, dat is niet correct allemaal wat daar gebeurt. En ja, als die geluiden blijven rondzwerven, ja, als je nu moet praten met nieuwe kandidaat-sponsors, dat is niet makkelijk.
Nee. Maar als je die kritiek, of en dat komt natuurlijk ook door vanuit die Franse ploegen, dat is natuurlijk gericht op de renners die zeer opvallende prestaties, of grootse prestaties leveren, zo moet ik het zeggen. Vingegaard die boven de rest uitsteekt. Van Aert die af en toe zaken doet die niemand anders kan doen volgen. De andere renners die allemaal fantastisch bergop rijden. Daar is het toe gericht. Hier gaat het over, ja, Michel Hesman, die nog niets van dat soort prestaties heeft geleverd. En waarbij ik denk ook een hele hoop deel van onze lezers en luisteraars denken, wie is Michel Huisman? En ik. Kan jij spogen die vraag te beantwoorden?
Nee, het is niet de kleinzoon van Henny, maar nee, Michel Huisman is ja, april 22 geworden. En wat inderdaad ook, ja, al naar buiten is gekomen, tenminste. Hij heeft de belofte tijd gewoon doorlopen bij Jumbo-Visma zelf. Hij is in 2020 binnengekomen bij het nieuwe development team. Ja, daar zaten ook wat Duitse invloeden volgens mij. Met Robert Wagner, die zit er nog steeds volgens mij bij het development team. 2 jaar daar gereden. Hij is opgevallen omdat hij vooral een goede tijdrijder was. Als junior. Maar hij is onder meer in 2019 vierde geworden in de vredeskoers voor belofte. En heeft de Nations Cup in Morbihan gewonnen. Daarna is hij onder meer nog een keer Duits kampioen belofte geworden. En in 2022 is hij de overstap gemaakt naar het World Team. Maar dat was nog eigenlijk al een beetje de opmaat van wat ze nu jong Jumbo-Visma noemen. Dus dat zijn jonge renners die ze al op de lijst zetten bij de World Tour. Als het kan en in een ontwikkeling past, mogen die jongens World Tour wedstrijden rijden. Maar in principe kunnen zij ook nog rondes als de Ronde van Tsjechië rijden bijvoorbeeld. Hij was qua leeftijd ook nog belofte. En vorig jaar is hij daardoor ook onder meer derde geworden in de Tour de l'Avenir. Ronde van de toekomst achter Kian Uytterbroeks en zijn ploegmaat Johannes Staunemietet. Maar vorig jaar reed hij dus ook al rondes als de Algarve, Romandie, ZLM, Polen. Maar werd hij ook bijvoorbeeld vijfde op het WK tijdrijden voor belofte. En dit jaar is het eigenlijk zijn eerste volwaardige jaar in de World Tour. Heeft hij een volwaardig voorjaarsprogramma gereden met onder meer Valencia, UAE Tour, Catalonië en Luik. En dat was allemaal een opbouw naar de Giro, waar hij een van de helpers was van Primoz Roglic, die uiteindelijk won. Na de Giro reed hij nog het Duits kampioenschap, onlangs nog de Ronde van Tsjechië. En op het WK bij de elites had hij een DNF. In principe, ja, ik denk dat ze in hem wel een klassementsrenner zien. Die is voortgeboren uit een tijdrijder. Dus een beetje, als je het wil vergelijken in grote lijnen met een Tom Dumoulin type. Ja. Maar daar zit toekomst in. Maar ze willen hem nu vooral nog, denk ik, laten groeien in die knechtenrol. En willen laten wennen in rondes als Tsjechië bijvoorbeeld.
Ja, die ontwikkeling die krijgt dus nu eventjes een flinke knauw in ieder geval. Niet dus de meest aansprekende rennen of grootste rennen nogal binnen de selectie. Maar wat je net al zei, wel de Giro gereden en daarmee gewonnen dus ook met Roglic. Ja, spreekt ook vloeiend Nederlands. Ook niet zo heel gek als je al een heel aantal jaartjes in Nederlandse dienst rijdt. Maar staat dus nu aan de kant. Het ligt dus nu bij de UCI ook om zo verder.
Mag ik nog even. Ja, wat op. Het is ook nog niet gecommuniceerd door een grotere instantie. Dus het is niet door de UCI naar buiten gebracht tot nu toe. Wat er misschien op duidt dat het buiten de UCI-doping-instanties valt. Dus dan zou het misschien het Duitse antidoping, omdat het een out-of-competition controle is geweest in Duitsland, dat het mogelijk via de Duitse instanties is gegaan. En dan zal de UCI mogelijk, nou, dat even afwachten, zou de UCI mogelijk een straf of iets kunnen overnemen daarvan, denk ik. Mocht het zover komen. Maar ik denk voorlopig heeft de UCI nog niks gecommuniceerd. En dat vind ik in die zin opvallend. Ja, want normaal,
ja, ze kunnen ook wel samen keuze aan de ploeg hebben gegeven om het als eerste.
Precies.
In principe is een doping overtreding, ja, zal altijd bij de UCI belanden. Want zij zijn eenmaal de partijen die uiteindelijk erover gaan of jij wel of niet mag fietsen. Raymond, wat ik net naartoe probeerde te gaan, je haalde het al eventjes aan. De timing is altijd ongelukkig. Dopingnieuws is nooit fijn nieuws voor een ploeg. Maar nu natuurlijk extra saillant eigenlijk, het momentum ook, omdat de ploeg natuurlijk volle bak op zoek is naar een nieuwe sponsor. Hoe grote invloed denk jij dat dit heeft op die zoektocht?
Nou, laat ik even wel vooropstellen dat mijn vermoeden is dat er binnen Jumbo-Visma, binnen de ploeg zijn er geen georganiseerd dopingnetwerk. Dat echt niet meer gebeurt vanuit de ploeg. Als er iets zou plaatsvinden, dan denk ik aan individuele acties. En dan kun je je de vraag alleen stellen van, in welke mate is het controlemechanisme van Jumbo-Visma goed genoeg, zodat individuen hoeveel ruimte krijgen die nog om iets te doen binnen de ploeg. En ja, dat zal zeker een vraag zijn die op het ogenblik ook binnen het management van de ploeg zal heersen. Van, zijn de lijnen wel allemaal strak genoeg? Wat kunnen we nog meer doen? Want dit is natuurlijk toch erg schadelijk. Ja, als we gaan kijken naar die zoektocht naar een nieuwe sponsor, er hebben zich heel veel kandidaten gemeld, zegt er Richard Plugge. Zover ik weet is er op het ogenblik nog niks echt in een vergevorderd stadium. Er is serieus gesproken met NEOM, de nieuwe grote stad in Saoedi-Arabië. Die onderhandelingen die zijn vastgelopen aan het begin van de Tour de France, zover ik heb begrepen. Of het helemaal van de baan is, weet ik nog niet. Maar ze waren in een redelijk ver gevorderd stadium. Maar dat zit op het ogenblik dus vast. Vooral ook komt dat omdat de huidige sponsors die mogelijk door zouden willen gaan En dan denk ik aan een Visma, Jumbo. Ja, die willen zich niet associëren met een sponsor uit Saoedi-Arabië. Zo is mij duidelijk gemaakt. Dus dat maakt het een stuk moeilijker. Dan zou je eigenlijk al een sponsor vanuit zo'n land moeten hebben die echt alles overneemt. En dan praat je toch wel snel over 50, 60 miljoen. Ja, dat soort bedragen, die zijn moeilijk te vinden. Nou, dit komt echt op een heel ongunstig tijdstip. Het is nooit gelegen, hè, laten we dat zeggen. Maar het is natuurlijk een stuk makkelijker als je een sponsor hebt voor 5, 6 jaar... die na een uitgebreid onderzoek hebben gezien van, ja, hier is binnen de ploeg toch niks aan de hand en wij gaan gewoon door. Dan wanneer je als nieuw bedrijf moet instappen en denkt van, ja, wat is dit nou? En je kent die ploeg nog niet. Dus ja, zeer zeker niet goed.
Nee. Ja, want we staan er al niet meer bij stil dat ze gisteren nog de ploegentijdrit met overtuiging winnen in Burgos. Die ronde zit er natuurlijk ook aan te komen waar ze met Roglic en met Vingegaard gaan strijden voor de overwinning. Wat is jouw inschatting daarin, Nick? Hoeveel invloed gaat dat ook hebben op zijn ploeg?
Nu in Burgos denk ik weinig. Dan denk ik sowieso dat Roglic sowieso wel heel makkelijk dat soort dingen van zich af kan zetten en gewoon kan koersen. Het ding is wel dat de vragen gaan komen. Die gaan geheid gesteld worden. En is het niet in de officiële interviews die kort na afloop van hoe blij ben je met deze leiderstrui? Dan is het wel daarna. Ja, dat gaat zeker nu de Vuelta er al over anderhalve week aan minder dan ruim een week aankomt. Gaat dat wel iets zijn? Het is wel even af. Ja, het is afwachten hoe snel er iets komt, natuurlijk. Hè? Een vervolg op deze zaak. Want wat Raymond ook zei, er is gewoon heel weinig bekendgemaakt. We weten niet precies wat voor middel het is. Echt welk product er is gevonden of wat er precies is aangetroffen. Er zijn nog verschillende types van vochtafdrijvende middelen. En de meest recente zaak qua plaspillen in Nederland is in het voetbal geweest. Ajax-keeper André Onana. Die heeft aangegeven dat hij per ongeluk een plaspil van zijn zwangere vrouw had genomen. Ja,
dat soort gevallen natuurlijk.
Nee, precies. Maar hij heeft er wel een mindere straf voor gehad door zijn verklaring. In plaats van 4 jaar was het volgens mij 1 jaar geworden uiteindelijk. Als ik het goed heb.
Maar voetballers doen nooit iets verkeerd, Nick. Voetballers doen nooit iets verkeerd, dus...
Nee, ik weet het niet.
Dus voor de veiligheid maar wegblijven uit die discussie richting de voetbalsport. Dan ga ik me er toch in begeven. Af en toe wel met andere maten lijkt te meten dan andere sporten.
Nee, maar dat hoe snel er een vervolg komt, meer duidelijkheid komt, dat zal heel veel schelen.
Wat belangrijk nog is, dat we echt ook ervan uit kunnen. We moeten ook de mogelijkheid bestaat dat Hesman gewoon niks verkeerds heeft gedaan. Hè? Dat hij een medicijn heeft voorgeschreven gekregen, dat er toch ergens iets verkeerd is gegaan. Dit hoeft niet per se te zijn dat hij dit vochtafdrijvend middel heeft gebruikt als een maskeringsmiddel. Dus we moeten hem ook nog altijd het voordeel een beetje van de twijfel geven op het ogenblik.
Ja, daar heb je helemaal.
Maar de schade voor hem en voor de ploeg is aangericht.
Ja. Wat wel is, Raymond, tot slot van dit punt. Het feit dat ze het gisteren bekendmaken. Een test die positieve test dateert van 14 juni. Ze maken het nu bekend. Ja, dat wijst dan wel op dat er toch ergens ze een druk voelen het naar buiten te brengen. En het duidelijk niet kon wachten tot, zeg, na de Vuelta, wanneer het bij wijze van het seizoen klaar is. Het momentum wat dat betreft is wel, in ieder geval krijg ik de indruk van, ze hebben zelf de weg naar voren moeten nemen, omdat het wellicht anders op een andere manier naar buiten was gekomen. Deel jij die analyse?
Ja, nee, maar ik vind het gewoon een verstandige keuze. Want als je ermee wacht, dan bestaat er een grote kans dat een van de instanties, van de antidopinginstanties, of de UCI, dit nieuws naar buiten brengt. En dan moet je daarop reageren. En nu hebben ze, denk ik, heel snel dit bericht naar buiten gebracht. En zijn ze in ieder geval, laten ze zien, we willen transparant zijn. Dus wat dat betreft vind ik het heel goed wat ze hebben gedaan.
We wachten het af hoe dit verder gaat verlopen. Natuurlijk op Wielerflits zullen wij iedere tussenstap die bekend zijn. Zeker als er meer nieuws bekend wordt, daarover berichten. En dan ook terugkomen in een volgende aflevering. Zoals ik in de intro al zei, het is super druk qua koers deze week. Na het WK, wanneer er geen andere wedstrijden gehouden moeten worden, ja, schuift het toch een beetje op richting deze week. En ook volgende week wordt het druk met onder andere de René Wietour. Zondag al nog een wieltoerwedstrijd in Hamburg. En dat allemaal in aanloop naar de Vuelta. Maar als we gaan kijken naar deelnemerslijsten, dan moeten we bijna concluderen dat een van de sterkst bezette wedstrijden tussen aanhalingstekens dit weekend in Etten-Leur is. Voor het profcriterium van Etten-Leur, waar de twee wereldkampioenen op de weg voor het eerst hun tenue gaan tonen. Ja, dan vraag ik me af, Raymond, dat dan toch het meeste geld in Etten-Leur zit als het qua criteriums gaat. Want als je het deelnemersveld daar zo ziet wat gaat rondrijden, daar hebben bijna iedereen. Vingegaard ontbreekt. Maar voor de rest moet je hebben ze iedereen weten te contracteren daar zo.
Ja, wat dat betreft, ik hoor van John van der Akker, die me namens al die criteria spreekt om de renners binnen te halen, dat je toch wel ziet dat het met de budgetten niet makkelijk is na coronajaren. Maar in Etten-Leur, ja, daar schijnen ze daar geen last van te hebben. Dat criterium zit echt heel goed in elkaar. Net zoals overigens ook Roosendaal, wat vlakbij Etten-Leur ligt. Dus in die hoek leeft dit criterium wielrennen in ieder geval nog enorm. Vorig jaar werd er de foto gemaakt van Vingegaard met Annemiek van Vleuten. De twee gele truien naast elkaar. Ja, dit jaar de twee regenboogtruien die ze hebben. Ja, echt fantastisch. En ja, je bent eigenlijk geneigd om met z'n allen naar Etten-Leur te gaan. Om in ieder geval die renners weer in actie te zien. Maar ja, het blijft een criterium. Hè?
Ja, het blijft een criterium. Ja, het gaat dus wel de eerste keer zijn dat Van der Poel zijn regenboogtruien op de weg kan mag tonen. Hetzelfde geldt ook voor Lotte Kopecky, die ook nog Puk Pietersen start daar. En nou, laat ik dan maar gelijk alle andere namen noemen. Ook Philipsen, Jordi Meeuws en Giulio Ciccone doen er als toerrenners aan mee.
Ja, en Demi Vollering.
Demi Vollering ook zelfs, kijk aan.
Ook in het geel.
In het geel, ja. Ja, want als je kijkt naar Etten-Leur, vorig jaar goed deelnemersveld, dit jaar goed deelnemersveld. Een paar jaar geleden scoorden ze headlines met Carapaz die, zonder dat de ploeg het wist, er rondreed, ten val kwam en daardoor een deel van het seizoen moest missen. Dus dat weten ze daar zo weten ze daar goed te doen. Nick, er zijn deze week ook weer een aantal transfers bekend geworden, want dat seizoen dat draait ook op volle toeren. Wat vind jij de meest opvallende?
Nou, die van Jumbo-Visma zagen we aankomen. Hè? Matteo Jurgensen is gepresenteerd en vers van de pers Ben Tullet gepresenteerd. Dus Jumbo-Visma gaat gewoon door met het nieuws maken. Overigens zat ik net op de website te kijken. Daar staat het nieuws dus wel van de transfer. Maar niks over Hesman, want dat is alleen op social media gedeeld. Ik vind vooral de inkomende transfers van Lidl Trek heel interessant. Zij hadden al Jonathan Milan aangekondigd. Theo Gegenhardt aangekondigd. Andrea Bargioli komt over van Soudal Quickstep. Heeft zich niet kunnen ontwikkelen zoals in ieder geval Lefebvre het had gewild, denk ik. Patrick Conrad is een hele sterke, maar dat zal echt iemand voor de ondersteuning zijn. En Simone Consonni. Dat wordt waarschijnlijk een van de gangmakers voor Jonathan Milan. En die hebben dan ook nog gewoon jongens als Mats Pedersen, Jasper Stuyven. Ja, dat is wel een flinke injectie aan kwaliteit, als je het zo moet zeggen.
En zo Ciccone. Ja, je ziet daar dat duidelijk het geld van Lidl Trek, of van Lidl eigenlijk is aangehaakt, hè, Raymond? Als je ziet hoe die ploeg zich in één klap aan het versterken is, dan komen die wel een beetje qua kwaliteit toch zeker de hoogte van Bora wel te staan.
Ja, absoluut. De ploeg is echt sterk volgend jaar. Ik vind het altijd sowieso een leuke ploeg die aanvallend durft te koersen. We hadden toch wel een beetje het voorjaar het gevoel van iedereen laat zich een beetje wegdringen in de Vlaamse werk. Door met name Pogacar, Mathieu van der Poel en het Jumbo-Visma-blok. Maar als je zag van hoe destijds dan toch Trek, nog niet Lidl Trek was het toen, toch daar een vuist maakte en echt koerste om te winnen. Ja, daar hou ik van. En dat is ook wel een beetje de instelling van dat team. Maar wat ik eigenlijk de meest opvallende transfer vind, is de terugkeer van Warren Barguil naar de ploeg van Iwan Spekenbrink. Dat kan er bij mij echt niet in. Als je een renner die je in 2017 uit de Vuelta haalt, omdat hij tegen de ploegorders koerst, vervolgens ook direct laten vertrekken, terwijl hij nog een doorlopend contract heeft. Ja, en als je ook de laatste jaren ziet, ja, de prestaties van Warren Barguil zijn toch niet echt bijzonder. Hè? Ik vind hem eigenlijk jaar na jaar een beetje minder worden. En we moeten eigenlijk zeggen, hij heeft zijn hoogtepunt al gehad bij Sunweb in het verleden. En daarna is het alleen maar minder en minder geworden. Dus wat ze daarmee willen en wat ze daarmee moeten, dat is voor mij totaal onbegrijpelijk.
Ja, want dat hoogtepunt behaalde die in 2017. Het pakte die de bolle truiritzegers in de Tour. En in de Vuelta schopte ze hem eruit. Ik kwam die dag nog goed erin. Ik was er toen in die Vuelta. Nou, wat je al zei, einde samenwerking eigenlijk. Ik heb het nagevraagd bij de ploeg van hoezo? We zien daar dat Harm van Hoeken, die was gehaald voor de eenweekse rondes dit jaar. Dat ze daar eigenlijk al heel vroeg het vertrouwen in verloren zijn. Dat contract is nu in overeenstemming met elkaar ontbonden. En hij keert weer terug naar de Lotto Destiny. En in die positie, of op die positie, wordt nu dus Barguil neergezet. Dus in hem hebben ze nog steeds het vertrouwen dat in de weekse rondes hij de kopman en nog kan presteren. En dan in de grote rondes wellicht nog kan ondersteunen voor met name jonge kopmannen. Want ja, dat is natuurlijk wel wat DSM nog altijd heeft als je kijkt naar wat er aan zit te komen. Tuurlijk, we hebben nog oudgediende Bardet. Maar daarna met Oscar Only en met Max Poel een aantal twee heel jonge klassementsrenners. Ja, en de ploeg vertelde mij dat hij eigenlijk kort na het vertrek van toen ze uit elkaar zijn gegaan, dat hij al een aantal keer gevraagd had weer terug te keren. En dat er daar vanuit DSM geen ruimte toe was. En ja, dat voor komend jaar anders was. Dus nu worden ze toch weer in omarmen ze hem weer. En
in genade aangenomen.
Precies, dat wordt zocht. Wordt hij weer bij.
Maar is het misschien ook niet meer een noodgreep, omdat andere renners niet komen, dat ze andere renners niet kunnen krijgen?
Ja, nu is het natuurlijk wel het geval dat ze zich al met Jacobsen, een van de trensters van het seizoen hebben. Maar dat is geel op het sprintvlak. Komt natuurlijk Timo Roos, moeten ze nog aankondigen. Andere Lidouw-trainers, die zitten wel al in de ploeg. Dus wat dat betreft kan DSM een deftige Lidouw opzetten. Maar ja, bergop, hetzelfde probleem als bij Quickstep, is gewoon ontzettend behoefte aan ervaring. Renners die echt lang door kunnen gaan in de finales met het omringen van de klassementsrenners. Ja, en ja, het is maar een heel slecht groepje wat überhaupt geschikt is om bij DSM te rijden. En dan moeten die renners het ook nog eens willen. Ja, de verhalen, hoewel het echt wel aan het veranderen is, heeft DSM natuurlijk nog altijd niet de juiste naam.
Nee, maar als je nu gaat kijken naar de ploeg van volgend jaar, dan hebben ze Romain Bardet, dan hebben ze Warren Barguil en dan hebben ze John Degenkolb. Ja, dan zeg ik, dat zijn toch drie bepalende renners binnen dat team, die eigenlijk alle drie over de top zijn.
Ja, ik wil toch, maar ja goed, dat zijn wel echt nog hele jonge gasten die ik net zeg als Ondi en Poel. Ik moet zeggen, ik vond het wel een van de meest opvallende teams in de wegrit van het WK. Maar ja, dat is maar één wedstrijd. Hè? Met Matthew Dinham, die zevende wordt. En Van Marken, die zeer attractief reed, twintigste werd. Maar ja, dat is één wedstrijd. Daar kun je ze niet verwachten dat het hele jaar gaat zijn. Ja, het zijn gewoon heel veel heel jonge gasten. Ik bedoel, Niels Eekhoff heeft al ieder jaar tot nu toe dat het net niet lukt in die klassiekers. Kasper van Uden, ook een man waar al lange tijd grote verwachtingen hebben op de sprint. Komt er ook nog niet volledig uit. Ja, dan hebben ze met Milesi natuurlijk de wereldkampioen tijdrijden bij de belofte. Maar goed, hij had tot het WK het grote publiek ook nog nooit iets van gehoord. Terwijl hij toch al een seizoen weer bij de profs rijdt. Dus ze moeten echt rennen. Zeg maar, die jonge garde moet daar echt gaan opstaan. Anders wordt het gewoon echt weer een strijd, ook voor die punten. Raymond?
Ja, kijk, we hebben inmiddels al gepubliceerd, en dat weten wij uit heel betrouwbare bron, dat DSM het contract gaat verlengen tot en met 2028.
Ja.
Dat er behoorlijk meer budget gaat komen. Ik ben het helemaal met je eens, hè, want er zitten echt een paar jonge talenten in die ploeg. Ik denk dat ieder team, ieder bultteam die talenten zou willen inlijven. Maar ja, als je dan gaat kijken, net die drie, wat toch als kopstukken nog gepresenteerd gaan worden. Barguil, Bardet en Degenkolb. Ja, deze ploeg met dit budget, wat DSM Firmenich er nu inlegt, die behoort te presteren in de Tour. En het lijkt nu toch een beetje, als ik het team zie, dan kunnen een paar jonge renners misschien een beetje freewheelen in de Tour, maar legt alle druk bij Fabio Jakobsen.
Ja, ja, helemaal waar. Het hangt echt aan een heel dun koord. En het feit dat ze die sprinten natuurlijk, via sprints kun je het makkelijkste de punten pakken. Want ook als je gaat kijken naar puur die ranking, en ze staan op dit moment, van dit jaar staan ze 18e. Alleen Astana doet het als world team slechter. En Israël en Lotto staat, goed, Israël staat direct boven ze. Lotto staat 10e van alle ploegen. En ja, goed, die promotiedegradatie, dat speelt pas over 2 jaar. Maar goed, daar moet je wel nu al mee bezig zijn. Ik bedoel, het is natuurlijk niet te verwachten met de selectie naast Jakobsen dat volgend jaar ineens veel beter gaat lopen. Het zou kunnen, maar ja, dat is niet iets, dat is een onvoldoende stevig fundament of geen zekerheid dat eventjes gaat gebeuren.
Ik had nog één transfer die ik even uit wil pikken. Mikel Landa.
Ja.
Gaat hij, nu hij dan opeens luxeknecht is, wel opeens bij die laatste 10 beste klimmers zitten in de Tour? Of welke ronde hij ook al voor Evenepoel gaat rijden? Dat vraag ik me af.
Ja, het is een beetje in dezelfde categorie als eigenlijk Barguil, hè? Goed, eigenlijk wel een treetje hoger. Maar ja, in die diepe, diepe finales is het altijd de renner geweest van aanklampen. En gaat hij nu machtig op kop kunnen rijden voor, en overtuigend kunnen helpen in die bergen voor Evenepoel? Dat vind ik wel een vraagteken. Ja,
ik vind Landa wel een paar treetjes hoger dan Barguil, als ik eerlijk moet zijn. Kijk, er is natuurlijk een enorm verschil wanneer je tot het laatst vastklampt, aanklampt om zelf een resultaat neer te zetten in een bergrit, of wanneer je streep op 3 kilometer van de top ligt. Dat maakt echt een enorm verschil. Ja, dat moet Landa toch kunnen, want als je eigenlijk ziet hoe hij nog toch bij de betere renners regelmatig hoort. Dit jaar misschien net iets minder in de Tour, daar viel hij eigenlijk wat in tegen. Maar hij werd dit jaar bijvoorbeeld nog 2e in de ronde van het Baskenland, 5e in Catalonië. Ja, het is gewoon nog altijd een van de betere renners. En ook een renner die toch de ervaring heeft van een groot aantal grote rondes gereden te hebben en kort te zijn geëindigd. Dus wat dat betreft kan hij ook enorm wat ervaring in die ploeg brengen. Ja, dat heeft die ploeg ook rond Evenepoel zeker nodig.
Ja, maar het is wel iemand die altijd voor zichzelf gereden heeft. En hoe goed, hoe makkelijk kan je die knop omzetten om dat naar een dienende rol te doen? Zeker op het moment dat het, ja, je jezelf echt binnenstebuiten moet keren. Daarvan vind ik het altijd interessant. Ik zeg niet dat dit niet kan, maar vind ik het altijd wel interessant om te zien hoe goed. Kan je nog hetzelfde geven als dat niet voor jezelf is? En ja, die vraag, die kunnen we voor hem niet beantwoorden. Ja, goed, nog eventjes terug naar de DSM. Die hebben op dit moment de kopman mee in de Arctic Race of Norway. De winnaar van vorig jaar met Andreas Leknessund. En in die Arctic Race, daar ben ik op dit moment. Die gaat vandaag van start met de eerste rit. Er staan er 4 op de planning. Zondag is de finish op Noordkaap. Dat is bijna het noordelijkste puntje van het vasteland van Europa. Het is verder een gevarieerde deelnemerslijst wat ze hier hebben. Niet heel veel grote namen, wat dus het koersverloop nog wat lastiger zich laat voorspellen. Maar ja, een hoop van de renners die ze hier bij DSM hebben. Ze hebben pas 20 renners voor volgend jaar op papier staan. Een heel aantal van gaat weg. Ook Danese is hier zo voor de sprints. Volgend jaar, wat we eerder al een keer in de podcast bespraken, naar Tudor. En dus ook Andreas Leknessund, die naar Uno X gaat. Gisteren sprak ik hem op de persconferentie vooraf. Hij won hier vorig jaar. En dat was voor hem een beetje een verrassing. Want voelde zich niet zo heel erg goed. En dat is dit jaar niet anders, want hij is vorige week ziek geweest. Dus die gaat met grote twijfels van start. En omdat het koersverloop, of eigenlijk het parcours, niet super lastig is, ja, proefde ik een beetje. Hij hield, hij moest natuurlijk zeggen dat hij wel vertrouwen erin houdt. Maar als je naar zijn lichaamstaal keek, dan sprak dat voor mij wel boekdelen en was het toch wel wat lastiger. Maar goed, dan moet ik begeef ik me op glad ijs, want wie weet hoe het de zondag ervoor staat. Hier wel, die Dinham en Vermarken die zo goed reden op het WK. Dus bij DSM hebben ze verschillende pijlen om waarmee ze kunnen richten op het hoofddoel. En dat is de gouden trui. En dat is wel mooi, dat, of een gele trui is het. En die is hier vernoemd naar de zomerzon. En dat heb ik nu aan de lijve ondervonden. Want die gaat hier niet onder. Het is hier dus gewoon de hele nacht een beetje licht. Wat is verder nog leuk te vertellen over de Arctic Race of Norway. Ze hebben een primeur. Want namelijk alle auto's in koers, die zijn elektrisch. En dat, weet je, de auto's van de koersdirecteur in de Tour, die zijn ook elektrisch. Maar daar hebben we nog wel eens een dieselaggregator gespot. Maar ik heb daarna gevraagd. En hier in de Arctic Race gaat alles met zeg maar, schoon opgewekte energie worden de auto's opgeladen. Maar daarvoor hebben ze wel een heel charging plan. Want ze gaan helemaal naar uithoeken. En daar is het, waar we in Nederland een stroomoverschot hebben, kan het daar zomaar een stroomtekort opleveren. Omdat er dan, ja, geloof ik, van 130 auto's opgeladen moeten gaan worden. Dus mijn ogen zijn niet alleen gericht op het peloton de komende dagen, maar ook op de caravaan erachter. Want het kan zomaar zijn dat er een autootje ergens gaat achterblijven.
Hebben ze ook nog steeds de zalmtrui als bergtrui? Met de 500 kilo zalm die je kan winnen. Want daar zou ik echt ontzettend hard voor rijden.
Nou, zal ik dan ook nog even een anekdote over de Arctic Race vertellen?
Nou, dan ben ik benieuwd.
Ik heb de eerste editie gedaan en die ging van start in Bodo. En ik kan me nog herinneren dat ik daar 's ochtends in de haven liep en overal zeeegels zag liggen zo. En die ochtend, iets later, konden we als media ook mee op een boottocht met een soort speedboot met Jean-Etienne Amaury, de baas van ASO, de baas van de tourorganisatie. En we zitten midden op zee en in één keer hoor ik iemand roepen, eagle, eagle. En ik verstond dus egel, egel. En ik kijk naar het water, waar zou zo'n zee-egel te vinden zijn? En 5 seconden later vliegt er 2 meter boven ons een zeearend. Dus ik had heel even toch mijn oren niet zo goed open.
Ja, wij helaas hier geen boottochten, maar wel prachtig zicht op fjorden. Dus ik ga ook zo opletten op de Sea Eagles, die hier zo mogelijk nog te spotten gaan zijn. Ik heb net even gecheckt, Nick. De zalmtrui, die is verdwenen. Die is er niet meer. Dus
helaas.
Waarschijnlijk dat de zalmsponsor is afgehaakt. Nou goed, het is niet de allergrootste koers deze week. Want zondag is dus nog bijvoorbeeld Hamburg, waar ongeveer de meeste van de beste sprinters aan start staan. Pedersen, Melier, Kooi en Groenwegen zullen daar in ieder geval gaan strijden om Hamburg.
Maar het is wel een lastig parcours nog, hoor. Dus het is de vraag of het daadwerkelijk sprinten wordt. Maar Pedersen
is en Groenwegen
uit de Tour. Ja, Groenewegen die uit de Tour, of zelfs die in de Tour reed, die zou dat moeten kunnen overleven. Maar dat is afhankelijk van het koersverloop.
Ja, vorig jaar nog steeds de nederlaag van Wout van Aert in die race.
Ja, ze hebben daar de scherprechter is de Wazenberg. En op de Duitse tv wordt dat altijd de Tourmalet van Blankenese genoemd.
Okay,
nee, vorig jaar inderdaad. Vorig jaar was iedereen verrast volgens mij toen Marco Haller opeens Wout van Aert klopte. Het was bijna een soort Vinokur of Urannetje. Maar dat niet dan in de situatie aan zich. Gewoon Wout van Aert keek naar links, Marco Haller ging rechts. En Wout van Aert keek naar rechts en toen dacht hij, oh, daar is Haller. En die haalde het niet meer bij. Ik weet niet of daar nog andere gevolgen aan zitten die ook met die andere situatie te maken hebben gehad.
Goed, mannen. Drukke koersweek. En volgende week René Wietour en die overlapt met de Ronde van Spanje. Dus in de podcast van volgende week gaan we uitgebreid vooruitblikken op de strijd om de rode trui. Die begint in Barcelona. Kortom, alles wat we in de tussentijd gebeurt te lezen natuurlijk bij ons op Wielerflits. En ook iedere stap in het hele proces rond de dopingzaak van Visma gaan wij met aandacht volgen. En zodra er ontwikkelingen zijn, gaan we die zo snel mogelijk op de website zetten. Mannen, dank jullie wel. En jullie dank voor het luisteren. En graag tot volgende week, tot een nieuwe Wielerflits podcast.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.
Every day, we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At U.S. Border Patrol, protecting our borders is more than a job. It's a calling. Agents answer the call, working together to keep our country and communities safe. If you are ready for a new mission, join U.S. Border Patrol and go beyond. Learn more at cbp.gov/careers.